Wij gaan aan Handelingen starten. Laten we eerst maar lezen.
Dan komt de rest wel.
Handelingen 16, hè, zijn
we. Handelingen 16. En vandaag de eerste 10 versen.
Handelingen 16.
Vers 1 tot 10. We gaan het er even naar boven halen. De tweede zendingsreis is net begonnen. 16 vanaf vers 1. Allemaal klaar ervoor. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette. De zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Op die reis dus. Hij liet hem eerst besnijden terwille van de Joden in Lystra en Iconium. Die immers allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen. En droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest verhinderd werden Gods woord in Azië te verkondigen. Of moet ik zeggen, in Azië te verkondigen. Ja. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat gaat ook niet door, want dat stond de geest van Jezus er niet toe. Dus het is nogal wat aan de hand, hè, vandaar. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië, oftewel er staat gewoon een Macedonische man, dus dat is gewoon korter, hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen gezien had, wilden ze meteen, dus geen werkgroepen, geen vergaderingen, meteen naar Macedonië vertrekken. 2 uur later zaten ze op het schip, heb ik gelezen ergens. Omdat ze hieruit opmaakten dat God hen geroepen had, omdat we hieruit opmaakten, ja, ik ga in de fout, dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Je ziet hoe de persoonsvorm verandert, ineens naar we en ons. Ja, daar komen we wel, want we beginnen bij vers 1 zo meteen. Goed. Eerst nog even terugkomen, ik weet niet of je het nog weet, ik heb er een paar zien liggen bij mensen. Altijd zo leuk als je dingen meegeeft. Dus ik zei, we kunnen er een hele werkgroep van maken. Ik moet voor mijn microfoon blijven, sorry. Een hele werkgroep kunnen we ervan maken. Dus dan zijn we nog 20 minuten bezig. Kan ik nu ook doen, maar ik wil de tijd graag benutten. Ik denk dat je het allemaal doorgenomen hebt. Dat je het bekeken hebt, hoop ik. Zomaar zitten kijken, waar heb je het over? Zie ik die papieren voor het eerst? Dat zou kunnen zijn. Dat zou zomaar kunnen zijn. Wat merk je eruit op als je er iets over gelezen hebt? Ik wil eerst maar even jou laten reageren. Wat merk je eruit op? Open vraag. Dus er zit geen vast antwoord aan, hè, van A, B, C, D en D is de goede. Dat doen we niet. Nou, blijf tot lang stil. Proberen we er vanavond maar even in te komen. Dan zal ik een heel klein beetje een voorzet geven. Je ziet hier, als je Timotheus bekijkt, Silas, Paulus, Johannes, Marcus en Barnabas, dan zie je best een aantal markante persoonlijkheden. Die ook wel verschillen. Je zou zo ruzie kunnen krijgen en daarom zie je dat het bij de tweede zendingsreis dat Silas meegaat. Omdat Paulus zegt, dan neem ik die wel mee. En dan zegt Barnabas, nou dan ga ik de andere kant op, dan neem ik daar mijn neef mee. Johannes Marcus. Prachtig, vind ik. Want je kan hier conclusie uittrekken. Je kan denken, ja, maar waarom hebben ze nou niet gebeden tot die personen helemaal gelijk waren? Maar ze zijn dus niet gelijk. En ik zou je sterker vertellen, als je goed gelezen hebt, dan zie je, en nou zeg ik het niet zoals het hier staat, maar ze hebben ook hun onhebbelijkheden. En ze hebben ook misschien hun dingen die misschien helemaal niet overgaan. Begrijp je? En die moeten nou met elkaar samenwerken, ook in de gemeente. En als je daar meer oog voor krijgt, dan krijg je oog voor dat goede, wat tevoorschijn komt in hen. Dat mooie. Want boven alles uit gaat het hun om het leven. Ze kijken niet, hoe moet ik het nou organiseren? Ze gaan. En dat vind ik zo mooi. Was in die tijd natuurlijk in het oosten, was dat, en dat zie je in het oosten nog wel, denk ik, dat daar een beetje de aard is van, we gaan ervoor. Maar daar kunnen we wel iets van leren, denk ik. Hè? Als het gaat om het evangelie. Als het gaat om het uitdragen van je leven. Als het gaat om te zoeken naar, ik wil meer leven voor u. En ook mijn keuzes dermate maken, dat ik verder kom met u. En daar leidt u in. En dat we tomtommetje op afgesteld houden. Nou, daar komen we vandaag aan, want ze hebben inderdaad af en toe, zie je dat er iets niet helemaal loopt. Goed. Hebben jullie het wel leuk gevonden? Ja, ik vraag maar. Want ik wil jullie gewoon op een spoor zetten. Ik heb nu net een beetje een geestelijke intentie gegeven. Maar je kunt natuurlijk ook via de personen in Handelingen, kun je een hele hoop te weten komen over Handelingen. Dus die kun je ook, die lijn kun je ook volgen. Je kunt de toespraken bestuderen. Je kunt kijken, gaan we straks doen, het reisverhaal. Van waar naar waar gaan ze? En waar ligt dat nu precies in deze tijd? En is er nog wat voor over? Het zijn allemaal dingen die je kunt bekijken. Je kan de boodschap eruit halen. Dus je kunt, en dat hebben we al een keer gedaan, doen we vandaag weer. Je kunt kijken van Timotheus. Ik ga hem het voorbeeld van vanavond geven. Timotheus. Hé, daar heeft Paulus volgens mij 2 brieven aan geschreven. Hé, dan heb je die link weer. 2 brieven notabene. Van de hele Bijbel aan Timotheus. Mijn geliefd kind in de Heer. Zoals die begint, de eerste Timotheusbrief, als ik me goed herinner. Nou, ik wou er even een start aan geven. Dan hebben we daar iets mee gedaan. Dan heb ik ze even hier. Ik ben er even vanaf hier. Dus je hebt Paulus, Barnabas, Johannes, Marcus, Silas en Timotheus heb je een beetje bestudeerd. En anders doe je het thuis nog eens een keer. Dan nog even inleidend. Paulus is nu weer op zendingsreis. Ja? Dat is zijn 2e reis. En hij neemt Silas mee. Hoe zat dat ook alweer? Wat was de voorgeschiedenis daarvan? Want Barnabas, die was met Paulus op stap geweest. En die hadden toen in de eerste zendingsreis, wie hadden ze bij zich?
Johannes Marcus.
En wat had Johannes Marcus nou gedaan? Die was halverwege ziek naar huis gegaan. Nou ja, ik noem maar iets, maar die had daar wel redenen voor. Hè, want die vond dat Paulus een beetje te heel dominant was. Ja, daar kan je allemaal je aan storen dan. Hè? Nou, in ieder geval, hij is weggegaan. En Paulus is ook niet mis, want dan zegt Barnabas, joh, we nemen Johannes Marcus maar weer mee. Nee, daar beginnen we niet aan. Die heeft ons in de steek gelaten. En Barnabas, dat is de zachte man. En Paulus is meer de orthodox rechtlijnige. Als je hem bestudeert. Een moeilijk mannetje. Echt. Maar heel veel van de Heer. Die hebben hem niet voor niks persoonlijk geroepen. Ja? Dus zij dat niet tegen elkaar gaat kletsen. Ja, die Paulus, dat is ook een vervelend mannetje. Want dan ga je straks in de gemeente ook over een. Ja, dat is ook een vervelend mannetje. Maar ga eens kijken naar het leven van de Heer. Begin bij jezelf. En dan bij de ander. Dat is mooi. Nou. Goed, en wat doet Barnabas dan? Dan zegt hij, nou, dan neem ik Johannes Marcus mee. En dat werkt allemaal te goede, want ze hebben niet gemopperd. En we gaan de andere kant op. En zegt Paulus, ja, dan neem ik Silas mee. Goed, hij neemt Silas mee. Waar komt die Silas nou vandaan? Komt die uit de lucht vallen? Die komt uit Jeruzalem. Silas, hebben we gezien, is een leider in Jeruzalem. Ja? En waar gaan ze nou heen op die 2e zendingsreis? We gaan even de kaart bekijken. Waar gaan ze nou heen? Probeer eens. Nou, je ziet hem hier lopen. We gaan beginnen natuurlijk hier in Antiochië. We gaan zo naar boven. En dan komen ze straks aan bij Tarsus. Daar zijn ze even koffiewezen drinken. En dan gaan ze naar Lystra en naar Derbe. Komen ze. En later gaan ze verder, maar dat komt verder in deze versie. Dus je hebt een hele kaart voor je, staat van alles in. Maar het is goed om eerst even te kijken naar Antiochië. Daar zijn ze vandaan gegaan, richting Tarsus. En ze komen in Derbe. Kijk maar de rode streep meevolgend, dan zien we zelf de volgende plaats al Derbe aankomen. En de volgende Lystra en de volgende Iconium. En alsof tegenwoordig is dat een grote stad, de stad Konya in Turkije. Ja? Goed. En wat doen ze daar? Dat zien we ook als je goed kijkt in vers 41 van het vorige hoofdstuk. Want daar zijn we vorige keer gestopt. Wat doen ze daar? Ze versterken, staat hier bemoedigen, maar staat letterlijk, heb ik toen gezegd. Daar versterken ze, versterkt hij de gemeenten. Hoe doet hij dat, denk je? Open vraag. Woord te verkondigen. Hoe nog meer, denk je? Bijbelstudie. Misschien dat hij ook iets over het leven vertelt. Dat wat er ook in de weg komt, dat hij doorgaat. Dat hij zich gegrepen voelt door Jezus. Zo. Kan je dat voorstellen? Of zeg je, nee, hou maar aan bijbelstudie. Nou ja, ik zet het even tegenover elkaar. Hè. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Hè, want het moet allebei functioneren. Hè, maar dat leven, dat gaat er bij hem. Dat zie ik, daar ben ik door enthousiast geraakt. Dat gaat er bij hem bovenuit. En dan trekt hij dus, dat hebben we gezien geloof ik. Hij trekt, kijk maar op je kaart. Hij trekt door Syrië, staat hier. In vers 41. Door Syrië. En hij trekt door Cilicië. Ja, ik heb de kaart nog een keer krijgen, want misschien dat je het lastig vindt. Er staat zoveel in, maar dit was de beste kaart die ik kan proberen. Hij gaat door Syrië. Dat zie je, want hier loopt hij weg. Hij gaat door Cilicië. Ze versterken hier gemeenten, want die zijn er. Dit is, hier is hij begonnen, hè. Dus hier hebben we Syrië, Cilicië. En dan komen ze via Tarsus koffiebezoek, komen ze hier Lystra Derbe. Ja? Is maar, want ik denk dat het zo wel leuk dat je dat weet. Van, anders zit je maar van, ja, Derbe, Lystra, leuk. En nou weet je, daar worden nog steeds, wonen nog steeds mensen in dat gebied. Turk, weliswaar. Maar dat is terzijde. Goed. Nou, dan komt hij aan in Derbe en Lystra. In vers 1. Lystra. Ga een beetje ophalen, want dan hebben we weer een beetje te pakken. Ik wil ook de lijn van het verhaal, dat je dat te pakken hebt. Hoe vertrekt Paulus daar eigenlijk de vorige keer? Hebben ze nog uitgezwaaid of uitgezegend? Juist. Kijk maar even in Handelingen 14, dat is maar één bladzijde terug. Handelingen 14, vers 19. Interessant om gewoon die lijnen even. En dan het tweede gedeelte. Kijk, na verloop van tijd kwamen er Joden uit Antiochië en die de mensen ompraten in die plaats. En ze stenigden Paulus en sleepten vervolgens hem de stad uit. In de veronderstelling dat hij dood was. Ja? Dus inderdaad, vorige keer is het zo dat ze hem stenigen. En dan denken ze, hij is dood. En dan slepen ze hem de stad uit, want een dode moet je niet binnen je stad houden. En dan laten ze hem aan zijn lot over, want dat zie je ook, als je goed leest in hoofdstuk 14. En dan komen de leerlingen. En wat gaan die doen? Die gaan om Paulus heen staan. Nou, je snapt wat ze gedaan hebben. En Paulus staat op. En dan gaat de stad weer in. En loopt niet te klaar. Oh, ik voel het zo erg nog. Ik voel het nog zo erg. Het is net gebeurd. Ze had alle reden om daar zich op te laten fixeren door de boze. Op al zijn pijn. Doet hij niet. Ik vind het, nou daar kan ik wat van leren. Voor de helderheid. En dan gaat hij in dat hoofdstuk, wat ik nou refereer, in hoofdstuk 14. De volgende dag, misschien heb je het ook gelezen, vertrekt hij dan naar Derbe. Oké, terug in de tweede zendingsreis. Ze komen nu in Derbe en Lystra aan. En ik laat je even op de biemer vers 1 zien. In de Narische Bijbel. Daar staat. Hij bereikt ook Derbe en Lystra. En zie, daar is een zeker leerling met de naam Timotheus. Een zoon van een gelovige Judeese vrouw. Dat staat er letterlijk. Van een gelovige Judeese vrouw. Dus dat is niet iemand die tot bekering is gekomen. Maar een Helleense vader. Daar zegt Lucas al iets mee. Dat staat, zo staat er letterlijk. Dus daar in Lystra is dus een leerling. Dat staat hier. En zijn naam is Timotheus. En zijn naam betekent Timotheus, van Timeo en van Theus. Theus is God, weet je toch? Ja? Nou, timeren, dat is vrezen. Ja. Dus eigenlijk betekent zijn naam ook, als je het dieper vertaalt, zo godsvrezend zijn dat je eigenlijk tot eer van God bent. Dus dat geven de meeste vertalingen, die zeggen zijn naam betekent dan ook tot eer van God. Hij bekeert zich waarschijnlijk tijdens of na Paulus' eerste zendingsreis. Dat is niet helemaal bekend. Maar nu heeft hij zich in ieder geval bekeerd en is hij een leerling die goed bekend staat, die een goed getuigenis heeft, zullen we in vers 2 over hebben. Ja? Hij leeft ook tot Gods eer, dat vind ik het mooie. Dat zie je, anders zou Paulus er niet meenemen. Als hij van alles nog te doen had, zo van, is dit ook nog vanavond en dat heb ik morgen weer, dan had hij hem niet meegenomen. Zo simpel is het. Dat is geen discriminatie, maar hij ziet dat hart, hij ziet het leven. Die moet ik mee hebben, denkt hij. Die roept de Heer. Zo kan hij ook roepen. Hij is een zoon van een gelovige Joodse vrouw. Maar van een Helleense vader. Dat lees ik hier. En ik denk jij ook. Dus wat kan je daaruit concluderen? In ieder geval dat zijn moeder een Jodin is. En als je moeder een Jodin is, dan is degene die geboren wordt ook een Jood. Dus Timotheus is een Jood. Maar hij komt wel voort uit een gemengd huwelijk. Ja? Dan kunnen we daar allerlei verhalen over vertellen en bezwaren en referenties over loslaten. Maar dat hoor ik hier niet. Dat ze zeggen, ja, maar die Timotheus, zetten ze straks in vers 2 of 3. Nou, dat goed gedaan, ja, maar hij is wel van een gemengd huwelijk, komt hij uit voort. Dat is toch eigenlijk niet zo. Dat is er helemaal niet. Dat vind ik zo mooi. Gemengd huwelijk is voor de Joden zeker een verzwakte vorm van Jodendom. En nou zeg ik het nog netjes op mijn manier. Ja? Hij is als Jood is hij niet besneden. Dus het wiebelt een beetje in het gezin. En misschien dat die vader zegt dat mag niet, want hij is natuurlijk de baas daar. In dat oosten in die tijd. Paulus schrijft over Timotheus' moeder en grootmoeder. Schrijft hij hele mooie dingen. En dat zoeken ze even op in 1 Timotheus 2 Timotheus 1, 2 Timotheus 1, vers 5. 2 Timotheus 1, vers 5. Dan hebben we gelijk een beetje de brieven erbij, hè? Ik denk, staat daar, vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunice hadden, en dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Ik vind het zo mooi om over die namen na te denken. Lois, vroeger dacht je aan spijkerbroeken, geloof ik. Ja, heel vroeger, vorige eeuw. Lois betekent betere. Betere. Dat is dus niet iemand die het wel best vindt in het volle evangelie, maar die beter wil, verder wil. Ja? Pas het even toe. Uinige, dat komt van ui is goed en nijk, in het Grieks nike, is overwinning. Dus dat is iemand van goede overwinning. Dat is iemand die voor de overwinning gaat, zijn moeder. Daar kan je gelijk kanttekening in plaatsen. Ja, maar je bent zus en je hebt dat. En gebeurt niet, hè? Dat vind ik het mooie. Want er wordt naar het leven gekeken en niet naar wetten. Mooi, dat getuigt hij over zijn moeder en grootmoeder. Zometeen komen we nog verder. We gaan eerst naar vers 2, het volgende vers, en dat lezen we op de beamer mee. Hij heeft een goed getuigenis gekregen, zegt de Naardense Bijbel, van de broeders in Lystra en Iconium. Had ik al gezegd, Iconium is Konia, tegenwoordige Konia. Maar je ziet Iconium ook hier op de kaart liggen. Als je goed meekijkt, dan moet je voor bij Lystra, neem je de weg, de rode weg naar boven, want ik ga daar naar boven, en dan kom je bij Iconium aan. En op diezelfde plek kan je Iconia, kan je in een van de raar museum bezoeken van cultbewegingen. Goed, oké, dat is terzijde. Dus, nogmaals het vers, vers 2, broeders en zusters in Lystra en Iconium getuigen goed van hem. En ook Paulus getuigt later van hem, en dat zien we dan op de biemer, Hij getuigt van hem. En luister goed. Dat vind ik zo mooi. Ik heb niemand die zo eens geestes is. Laat het doordringen, want gaat er geen. Gaat niet allemaal uitleggen. En betrokken voor uw zaken zorg zal dragen. Niemand anders dan. Want alle zoeken. Hij klaagt een beetje, lijkt eigenlijk. Alle zoeken hun eigen belang. Niet die van Christus Jezus. Maar zijn beproefde trouw ken je. Omdat hij als een kind met een vader. Mij, met mij gediend heeft voor de verkondiging. En nog doet. Hij gaat voor het woord. Hij gaat voor het leven. En dat vind ik prachtig. Want dat kan je persoonlijk maken. In je eigen leven. Je kan gewoon dat stukje terug laten werken in je eigen leven. Je zegt, Heer, ben ik al zo eens geestes? En niet gelijk ja zeggen, maar naar binnen. Ik wil er meer van. Ik wil ook betrokken zijn, nog meer bij uw zaken en zo zorg dragen voor de dingen. Heer, ik wil niet mijn eigen belangen zoeken, maar die van Christus Jezus. Dus dat zijn andere belangen. Heer, ik wil beproefd worden in de trouw, zodat ik doorga. Ik wil leven als een kind, als een zoon van u. En dit laten zien in mijn leven. En dit, waar nodig, ook uitspreken. Mooi, hè? Dat is dus een vraag. Of in ieder geval een tekst die je heel diep in je eigen leven kan laten vallen. Hij getuigt het over Timotheus. En dat vind ik mooi. En Paulus schrijft 2 brieven aan Timotheus. Heb ik ook al gezegd. En misschien heb je de tweede nog voor je. Want dan schrijft hij in 2 Timotheus 3. In het 15e vers. En dan val je er midden in. 2 Timotheus 3. Vers 15. En bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige schriften. Ja, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Dat schrijft hij over hem. Zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Je kan natuurlijk altijd zeggen, ik ben gered door het geloof in Christus Jezus, in zijn volbracht werk. Maar een stap verder is natuurlijk het werk wat hij nu wil doen. Te midden van jouw situatie, dat ik daarin geloof, dat ik daarin verder ga, dat ik daarvoor ga in mijn eigen leven. En dat ik dan dingen opzij zet, dat ik offers moet brengen. Zo. En dat klinkt dat niet altijd populair. Maar als het je hart heeft, kijk naar Paulus, wat voor offers die brengt. Als het je hart heeft, dan hoeft niemand te zeggen, jij moet offers brengen. Want meestal als ik zou zeggen tegen jou, jij moet offers gaan brengen, ja, kijk wel uit. Maar als het van binnen in je borrelt, dat een geestje te pakken hebt en grijpt. Dan werkt dat toch leven uit. En dan zet je dingen opzij. En dat zie je in je eigen leven. En je ziet, ik ook als ik eerlijk ben. En dan ben ik. Waar ik dat nog niet tegenkom. Ik denk, oh hier moet het nog verder heer. Je mag het nog verder ontwikkelen. En geheid dat dat bij jou ook zo is. Ja. En dat je dan kiest voor het betere. En niet wel het best vindt. Met het evangelie. Zou je toch nu toe hebben. Want dat is het evangelie. Maar het gaat om het leven daaruit. Zo. Goed. Timotheus, je hebt waarschijnlijk wel iets gelezen hier in dit verhaal. Heb je wel misschien op het netvlies staan, maar ik zeg het nog heel kort. En daar kan je ook weer van leren. Ik wel, hij is schuchter. Hij is introvert. Zou dan tegenwoordig zeggen, hij moet bevrijd worden. Iemand met een teruggetrokken karakter. En weet je, dat is ook zijn strijd. Want daar zit hij zelf ook mee. Hij voelt zich zo snel onzeker tegenover anderen. En natuurlijk hebben ze misschien wel gezegd dat is verwerping enzovoort. Maar het gaat toch om het leven dat dat tevoorschijn komt. Ja? Dus niet in schema's denken. En hij is ook nog jong. Hij is ook nog jong. En dan schrijft Paulus, die bemoedigt hem in zijn eerste brief. Want toen was hij nog jonger. In 1 Timotheus 4, vers 12. Heb ik het op de beamer staan? Ja, want ik vond het MBV slecht betaald. Vandaar het MBV. Niemand schatte je gering om je jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen. In woord. En er staat er geen punt. In wandel. staat er geen punt. In liefde, in geloof en in reinheid. Dat is mooi, hè? Daar kan je wel wat mee, denk ik. Daar kan je wel wat mee. Als je dat leest voor jezelf. Dat je denkt, nou, Heer, ik wil nog meer een voorbeeld worden. Zou ik het zo zeggen? Ik zeg niet, ik wil een voorbeeld worden, ik wil nog meer een voorbeeld worden. Ik wil een voorbeeld worden voor anderen. Ja? Voor andere gelovigen, voor andere mensen. In wat ik zeg. In wat het woord uitwerkt in mij. Dus in de wandel, in het leven. In het liefhebben. Liefde geeft alleen maar. Maar je komt tegen dat je denkt, wat krijg ik ervoor terug? Ja toch? Ook in het volle evangelie. Ja, als we nou geven, als we naar hiervoor gaan. Maar er komt niks voor terug, want ik ben niet genezen, zoiets. Er komt gelijk de kwinslag in, snap je? En er komt ook gelijk de klat dan in je geestelijk leven. Ja, maar je mag het wel zeggen, je mag het wel denken. Als je maar niet in stikt, als je maar merkt dat je er uit tevoorschijn mag komen. Samen met die. Heer, ik wil dus leven in reinheid. Dat is ook leven in reinheid. Ja? En dat kan je voor jezelf uitbidden. De conclusie uit het geheel nu bij Timotheus is, en misschien had je die al te pakken vanuit de andere mensen ook, laat je nooit tegenhouden door je zwakheden. Ja? Laat je nooit tegenhouden omdat je nog jong bent. Of gewoon dat je denkt, ja, hallo, dit kan ik niet. Geef je voor Jezus en zijn koninkrijk. En leef. En laat Gods koninkrijk, trek dat verder binnen, zou ik willen zeggen. Nou, die Timotheus, die hebben we wel een beetje voor ogen staan. Hè? En ook gespiegeld even aan ons eigen leven. En dan lezen we in vers 3. In het MBV. Handelingen 16. En Paulus wil hem met zich meenemen op reis. Hij laat hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers alle weten dat Timotheus een niet-Joodse vader heeft. Goed. Paulus wil Timotheus meenemen. En dan laat hij hem eerst besnijden. Waarom doet hij dat? Hij heeft toch een brief bij zich, of niet? Daarover staat toch over heidenchristenen, die hoeven zich toch niet te laten besnijden? Hoe zit dat dan precies? Een beetje over nagedacht. Juist, nee, inderdaad, Leni. Joden moesten besneden worden. En natuurlijk hadden we ook, maar dat staat niet beschreven in wat ze bij zich hebben. En je denkt, ja, wat we bij ons hebben is al een pakket. He, en als we ook nou nog met zo iemand komen waarvan ze allemaal weten dat hij niet besneden is als Jood, ja, waar laten we dan het geheel? Dan kunnen we helemaal niet binnenkomen. Dus ik denk niet dat Paulus dacht, het is naar Gods wil, ik moet hem echt laten besnijden. Maar ik denk wel dat hij dacht, ja, terwille van die, oh, dat heeft Lucas ook geschreven. Kijk maar, terwille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers alle weten dat Timotheus een niet-Joodse vader heeft. Geen geklep dus, en geen geduld. Dat gaat hij uit de weg. Ja? En dat hoort dan ook bij Paulus in dit geval. Voor zijn doel. Goed. Want wat gebeurt er? Ze gaan altijd in elke stad, heb je het meegevolgd? Dat is één uitzondering, maar bij elke stad gaan ze altijd eerst naar de synagoge. Je zal straks in Filippi zien, de volgende handelingen, leerhuis, dan gaan ze naar de rivier toe. Hè? Want daar is de vrouwenclub bij elkaar. Want daar hebben ze geen mannen, geen 10 mannen, dus kunnen ze geen miniaan vormen. Dus kunnen ze ook geen synagoge hebben. Ja, komt volgende keer. Dus ze gaan altijd eerst naar de synagoge en daarom blijkt het Paulus dus wijs van, nou, laat ik Timotheus maar laten besnijden. Dat heb je ongetwijfeld met hem besproken. Joh, het is wijs dat we dan alsnog de Joodse wet eerst vervullen en vervolgens verder gaan. Mooi, vers 4 mag je meelezen in Handelingen 16. Op hun tocht langs de steden, ik zeg het in de tegenwoordige tijd, hè, want dan zit je er beter in, stellen ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem zijn genomen. En dragen hen op zich daaraan te houden. Er staat letterlijk, ze trekken door de steden. Ja? En ze brengen de mensen op de hoogte van de besluiten, zegt het NWV. Prima. Er staat, het Griekse woord is de dogma's. Altijd pikant, hè, als je dat dan hoort. Besluiten zijn dus dogma's. En daar moeten ze zich aan houden. En zo hoort het, en niet anders. Goed. Het was een compromis, dat weet je nog, uit de vergadering van Jeruzalem. Dat hoef ik niet op te raken, geloof ik. Nee? Letterlijk staat er, ze leveren hen de dogma's over. Die dogma's die de apostelen en oudsten in Jeruzalem goedgekeurd hebben. Ze vertellen waar ze op moeten letten. Ik zeg het nog even heel kort, als ze met joden christenen omgaan. Moeten zich onthouden van dingen die aan afgoden gewijd zijn. Zich onthouden van occulte zaken dus. We moeten in deze tijd ook nog eens een keer over preken. Over occulte zaken. Waar je van moet onthouden. Ja? Zodra iets jouw hoogste goed wordt. En het is niet Jezus of God. Dan ben ik bang dat het occult gaat worden. Ja? Of nou met geld of eer te maken heb. Of andere. Ga ik niet uitspreken. Ja? Ze moeten zich ook onthouden van bloed. En van het verstikte. Ze moeten zich onthouden van porneia. Ik heb het twee keer vorige leerhuis ervoor helemaal uitgebreid, geestelijk uitgelegd. Paulus en Silas gaan op die manier de dwaalleer van het judaïsme tegen. Dat heidenen dus, die christen worden, want dat was de dwaalleer van het judaïsme, eerst besneden moeten worden. Eén. En vervolgens dat ze zich daarna aan de Joodse wetten moeten houden. Dat is het judaïsme. En er is een grote strijd geweest in de eerste eeuw, zeg maar, daarover. He, met name in de tijd dat ze hun zending bedrijven. Dus vandaar dat het goed was dat daar een besluit over gekomen is. Dogma's over uitgevaardigd. Ik heb niks met dogma's willen. Maar dat vastgelegd is en zegt, jongens, moet je luisteren. Zo gaan we doen met elkaar. En dat is wat de Heer wil. Prachtig. En dat andere, als je moet houden aan wetten en weet ik veel wat. Dat andere, die Joodse wetten, dat judaïsme, dat is een wettisch gebeuren. Mensen, wetten en verplichtingen. Als je mensen wetten en verplichtingen oplegt, toch? Dan gaat het toch niet om bekering en genade en leven. He, dan moet je dit doen en je moet dat doen. En dan kom ik nog een keer bij die onder de slaven uit. Die zeggen, we hebben alles gedaan wat we moesten doen. En die zegt, ja, ga maar weg, want het werkt niet. Stel dat je dat tegenkomt in je eigen leven, dan kan je er een stukje van tegenkomen. Dan merk je in ieder geval, het werkt niet. En dan moet je het evangelie of de Heer de schuld geven, of de gemeente. Ook niet jezelf, maar het werkt niet, Heer, dus ik wil met u verder en ik wil daar los van. Achter die wetten en wat ze moeten doen, daar zit een andere geest dan de Heilige Geest. En wij noemen dat meestal een vrome geest. Ik zeg het nog maar eens een keer voor de helderheid. Ja? Goed. Dan staat er in vers 5, we zijn verder. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. En die heb ik even letterlijk voor je neergezet. De gemeenten worden meer en meer bevestigd in geloof en ze worden overvloediger in getal per dag. Nou, dat staat er letterlijk. Mag je er zelf een vertaling van maken. Maar ze worden meer en meer bevestigd in het geloof. En het geloof zijn niet de dogma's, maar dat is wat ze geloven, wat ze horen, waaruit ze willen leven. Dat. En dat doen ze en dan worden ze er ook in bevestigd omdat ze erin geloven. Want als je het doet en je gelooft het niet, dan word je er ook niet in bevestigd. Dan denk je, het werkt niet. Zo. Goed. Hier in vers 5 vat Lucas dus samen, Lucas is de schrijver van Handelingen, hoe de gemeente groeien. Mensen in de gemeente laten zich bevestigen in wat zij geloven. Jij kunt je laten bevestigen, kun je alle tijd voor nemen, in wat jij gelooft. Kan je een gebedszaak van maken, kan je met de Heer over praten. Jij mag je laten versterken in de gemeente, zondags en door de weeks, in wat je gelooft. Jij mag je laten onderrichten in Gods woord, met woorden van God. Jij mag je ook de weg laten wijzen in de geestelijke wereld. En dan kom je nooit bij een magnetiseur terecht en ook niet bij een of andere occulte geneesheer. Ja? Jij mag je de weg laten wijzen in de geestelijke wereld. En dan zeg ik misschien iets heel vreemds, maar luister goed. Je wordt bevestigd in de mate dat je in deze geest leeft. Dat is heel logisch. Nou, de mate dat je gelooft, ontvang je het ook. En de duivel is er alles op uit, met allerlei zichtbare toestanden. En hij maakt een hele storm. Dat je minder gelooft. Of dat je het even rustig houdt. Of even best vindt. En dan hebben we met een betere te maken. Dat heb ik er straks gezegd. Goed. En dat ben jij dan. Want je zegt, nee, ik vind het niet best. Ik wil verder. Ik ga er doorheen. Heer, help me erheen. Zo. Voor je leven. Persoonlijk en samen. Prachtig. Op die manier begrijp je, heel even in een nutshell, geef je je leven meer inhoud. Vanuit wat je echt gelooft. En dat zijn niet de dogma's. En geloof je Gods woorden voor je leven, dan wil je eruit leven. Dan wil je ze dus gestalte geven, doen in je leven, in omgaan met elkaar. En dat lukt nog niet altijd. Of lukt nog niet zo goed. Nee, dat beaam ik. Maar het wil niet zeggen dat als ik erin geloof, dat het niet verder gaat lukken. Dus, geloof erin. Geloof, je gelooft in God. Je gelooft in Jezus Christus. In wat Hij uit wil werken. Aan liefde, aan leven, in jou, in mij. Je gelooft in wat Hij aan het doen is hier in onze gemeente. En daarom ben je er zo bij betrokken. Daarom weet je er nog meer van. Je leeft dan in een levende relatie met Christus. En dat is wat anders dan kerk of volle evangelie kerkchristen zijn. Je mag deze verbondenheid met de Heer, deze waar ik het over heb, die mag je verder laten groeien. Dat is prachtig. Want dat zie ik gebeuren in deze eerste gemeenten. We willen wat leren van dat gemeenteleven. Dat zie ik hier gebeuren. Ja, geen geëmmer, geen gedoe. En ze hadden ook allemaal hun tekorten en narigheden. Maar dit is wat overal bovenuit gaat bij hun. En zo schrijft Lucas het ook. Prachtig. Ja. Dus, je mag je verder verdiepen, doe dat. En, ja, daar breng je dan offers voor, denk ik. Ja, want het is nog niet zonder offers. Daar moet je wat voor doen. Je moet door dingen heen soms. Ja? En dat werk je uit naar anderen om je heen. Dat werk je uit in je onderlinge verbondenheid. Dat werk je uit met Jezus, in zijn relatie met Hem, in je relatie met Hem. En met elkaar. En wat zien we dan? Dan zien we dat het werkt. Het werkt, de gemeente wordt overvloediger in getal. Hebben ze gefolderd? Hebben ze een spandoek opgehangen? Ik zeg er niks van, maar ik laat hier zien hoe het werkt. Voor de helderheid. Ja? Dit is het belangrijkste. Dit is de kern. Je mag een spandoek ophangen. Je mag folderen. Je mag van alles doen voor mijn part. Maar als dit er maar binnenin zit. Daar gaat het om. Ook bij evangelisatie. En wat we veel meer mogen doen. Want dan zie ik. Jongens, dat wil je dat? Dat wil je toch? Elke dag komen er mensen bij. En stel je voor dat hier iemand is die zegt, nou ja, volgende week zondag heb ik weer wat anders. Dan komt hij over 2 weken en dan zit ineens de arg vol. Hé, hoe kan dat nou? Die is dus helemaal niet in dit gemeente zijn betrokken. En dat bedoel ik niet als sneer. Maar ik bedoel het als feit. Hoe werkt het allemaal? In mijn leven, in de levens van mensen. En hier zie ik het gemeenteleven werken. En ik denk, daar wil ik meer van. Voor mezelf en voor samen met elkaar. Prachtig. De gemeente wordt overvloediger in getal. Waar hebben we het nog meer gezien? Nou, voor degene die het op wil schrijven, mag ik thuis nalezen in Handelingen 2, vers 41. 2 vers 47. 4 vers 4. En 5 vers 14. En dit vers. Dus dan heb je er gelijk al 1, 2, 3, 4, 5. Als je daar dan over nadenkt, er zijn wel eens mensen geweest die hebben, joh, ja, dat is toch ook wat, in Handelingen ging dat tenminste mooi. Maar tegenwoordig, je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, wat verlang ik hiernaar? Ik wel althans. Wat verlang ik hiernaar? Dat we wegen van de Heer hiervoor zoeken en ook vinden met elkaar in onze gemeente. En dat we die wegen dan samen gaan en er alles voor opzij zetten. Opdat onze gemeente overvloediger wordt in getal. En met onze gemeente bedoel ik dan met Jezus Christus aan het hoofd. Om geen misverstanden te krijgen. De gemeente van enzovoort. Ja. Mooi hè. Dan gaan ze verder trekken. In vers 6. Ze trekken door Frigië. En de landstreek Galatië. Omdat ze door de Heilige Geest verhinderd worden Gods woord in Azië te verkondigen. ze trekken.
Even kijken of ik er ben.
Waar waren we ook alweer?
Ja.
Juist. We gaan omhoog. Dan krijgen we... Galatië ligt hier. Daar is Lycaonia een onderdeel van. Onderaan Galatië. Hier ligt hier. Dat loopt hier verder. Daar trekken ze doorheen. Dat zie je aan de weg natuurlijk. En door Frigië. En dan wilden ze eigenlijk hier een andere weg nemen naar Efeze. Ik zie het goed, dat was toen, lag het aan het water, tegenwoordig ligt een stuk van het water verwijderd. Naar Efeze, daar wilden ze heen gaan. Maar ze worden verhinderd om erheen te gaan. Efeze is ook een grote stad in die tijd. Ze denken, nou, dat weten ze ook, en dan lopen we een goede Romeinse weg ook heen. Want ze was niet zo dat zij door de boes banjeden. Ze zochten de weg goede wegen uit, hoor. He? Dus dat is voor ons ook wel goed. Je hoeft niet door de boes. Je hoeft gewoon de goede wegen uit te zoeken. De goede weg van de Heer. Doen zij. Ja? Dus, ik zei, ze willen waarschijnlijk naar Efeze en dat ligt in Azië. Dat snap je, hè? Och, dat moet ik ook nog laten zien, ja.
Sorry. Azië. Dit is eigenlijk, dit hele stuk is Azië. Dat is weer onderverdeeld met dingen. Ja, de kaart hier zet er van alles op. En dat is prima.
Dan kan je het ook aanwijzen. Goed. Nou. Maar ze worden door de Heilige Geest verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. En nou denk je misschien, je kan het op twee manieren uitleggen. Je denkt, ze waren al een beetje in Azië en dan zijn ze verhinderd. Nee, ze worden verhinderd om naar Azië te gaan en daar Gods woord te verkondigen. Dat is het. Nou, dat is apart. Dat is apart, dan denk je, hé, wat raar joh. Evangelie verkondigen. Je zegt, ik ga het evangelie verkondigen in Leiden. Hè? Is toch binnenkort weer Hutspotdag op 3 oktober. Dan kan ik er lekker tegenaan. Ga ik daar. En die zegt nee. Niet naar Leiden. Want dat is zoiets hier. Dus je hebt erover zitten nadenken. En je mag er ook je gedachten over laten gaan. Ik denk op een of andere manier. Moeten ze ontdekt hebben. Dit bedoelt God niet. Dit wil hij eigenlijk niet van ons. Terwijl het ook goed is, best goed is om overal te evangeliseren. Ja, vroeger moest je in vakantie altijd, heb ik me laten vertellen bij overlevering door mijn vrouw. Moest je in vakantie altijd met folders op stap. En oh wee, als je iemand niet... Ja. Ik zeg niet dat het verkeerd was. Verstaan me niet verkeerd. Ja. Maar hier zie ik dat in ieder geval dat de Heer de dingen leidt. Ja. En ik denk dat ze ontdekken... God bedoelt niet. Dit niet. Ik denk ze zijn even... Hoe zal ik het eens zeggen met een nieuw, mooi, moderne term? Hun GPS-signaal kwijt. Ze zijn het even kwijt. Ze willen ergens heen. GPS. Maar ze komen er niet. Dit is het niet. En het is geestelijk, hè? Maar wat is het dan wel? Kun je ook tegenkomen in je eigen leven, denk ik. Als je heel eerlijk bent. Echt niet over de dingen maar heen leeft. Zoals ik ook wel eens doe. Maar dat je naar binnen gaat. Dat vind je tegenkomen. Waarheen? Waarheen, Heer? Waar kies ik voor? Voor mezelf? Voor samen? Voor mijn kinderen? En waarom kies ik hiervoor? Nou, dan moet je altijd op je GPS-signaal letten. En je GPS-signaal is Gods persoonlijke signaal in jouw leven. Door zijn geest. En niet door een of andere vrome geest. Ja, maar dit is goed om. Of een wereldse geest. Ja, je kan toch niet altijd. Ik vul het lekker niet in, hè. Maar je snapt me. Dat persoonlijke signaal, dat werkt alleen als je met Jezus leeft. Als je zijn gemeente op het oog hebt. Als je zijn gemeente hier wil bouwen. Vers 7, we krijgen nog meer problemen als ze, lees maar even mee, als ze bij de grens van Mysië komen, dan willen ze doorreizen naar Bithynië, maar dat staat de geest van Jezus er niet toe. Nou, laten we even kijken, pak hem even letterlijk op als dat kan. Hebben we die niet? Nee, die hebben we niet. Goed, nee, dat is een foutje van mij. Geef niet. Ik geef je even het letterlijke, bij Mysië gekomen... Proberen ze naar Bithynië te gaan en niet laat hen gaan de geest tussen haakjes van Jezus. Ik leg het hier zo uit. Ze komen dus aan
bij Mysië. Nou, dat snap je ook, die lijn gaat naar boven toe. En hier zie je Mysia. En dan willen ze naar Bithynië doorsteken. Daar ligt de Black Sea, dat is de Zwarte Zee, die ligt daar nog steeds. En waar zouden ze heen willen, denk je, als je goed kijkt? Op je kaart.
Nou, Istanbul, zo heette het toen nog niet. Zo'n boel was het toen nog niet. Het heette toen Byzantium. En vanuit Byzantium liep ook een prachtige weg. Rechtstreeks naar Rome. Ja. Dus ze waren wel, ze hadden geen iPhone bij zich. Ze hadden niet op zo'n manier. Maar ze wisten wel van, dan gaan we daarheen. En dan gaan we naar een heel belangrijke stad. En dan gaan we daar het evangelie verkondigen. Want hier waren ze al geweest. Dus ze wilden hun gebied uitbreiden. Dus iedereen die een beetje logisch nadenkt, die denkt, nou heer, dat is toch prima? Nee, zegt de heer, dat vind ik niet prima. Want ik heb iets anders in gedachten. Wel mijn gebied uitbreiden, maar veel verder. Mooi, hè? Dus, je hebt gekeken, als je op de kaart naar boven gaat, dan willen ze dus rechtdoor naar boven steken naar Byzantium, tegenwoordig Istanbul, in de 10e eeuw, nee, 8e eeuw, 7e eeuw, Constantinopel is het gaan heten. Dat weet je allemaal, denk ik wel, hè? Dat is geschiedenis. Maar de geest laat hen niet gaan. Ik heb even voor je gekeken, waar halen ze nou de geest van Jezus vandaan? Nou, de oudste handschriften hebben inderdaad de geest van Jezus. Ja? Dus als je andere vertaling hebt en je hebt ze gekeken, en je denkt, ja, maar er staat hier wel de geest, dan hebben ze zich niet gehouden aan de oudste vertalingen. De oudste geschriften, bedoel ik, zo moet ik het zeggen. En dat heeft het NBV dus hier terecht, vind ik, wel gedaan. De geest van Jezus laat hen niet gaan. Jezus, die zit aan de rechterhand van God. En dat is niet zoiets van, daar staat een of andere makkelijke stoel. Dat spreekt me altijd wel aan, zo'n oude leunstoel, weet je, waar je lekker onderuit in kan liggen. Dat is het niet. Het is een actieve positie. Dus er gebeurt actief iets als hij aan de rechterhand van God zit. En Gods rechterhand beeldt uit zijn geest. Zijn geest die aan het werk is. Dus in Gods geest die aan het werk is, komt Jezus zelf aanwezig in je leven. Ja? Hij werkt door je, door Gods geestkracht aan jou en in jou. Ik kan nu natuurlijk zeggen aan mensen en in mensen. Je kunt het beter persoonlijk maken. Ja? Nou, zo werkt dat dus. En dan staat hij hen niet toe om door te reizen naar Bithynië. Ja, er is heel wat aan de hand. Je zou ook kunnen zeggen, hun tomtom is op hol geslagen. Ja? Ik geloof, ze merken als ze tot Jezus bidden, want dat hebben ze ongetwijfeld gedaan, ze zijn niet als een kip zonder kop aan de gang gegaan. Ze hebben vanuit een gebedsleven met Jezus keuzes gemaakt. En hier merken ze, dus dan gaan ze bidden, Heer, u wil niet dat we hiervoor kiezen. Heb je dat wel eens, in het bid? Heer, u wil niet dat ik hiervoor kies. Ja? U wilt ons daar niet heen laten gaan. U wilt ons ergens anders heen sturen. Ergens waar we nu het evangelie moeten gaan verkondigen. Ik zie dat gebed doorgaan, want het zijn hele bereidwillige mensen. Ze gaan voorop in de gemeente. Hiervoor stellen we ons open. Laat het maar zien. Dus Jezus werkt ook op deze manier, ook in gebed, door Gods geest in hen. En hij gaat hen straks het goede GPS-signaal geven. Geldt ook voor jou en mijn leven. Dat ik moet proberen om me steeds te laten leiden door Jezus in alles wat ik doe. Nou, dat is nog een proces, dat is nog een werk. Ja? En nou niet in die zin van, oh, dan moet het allemaal volmaakt en perfect zijn, nee. Maar de gezindheid, ik denk, Heer, ik wil leven vanuit u. Ik wil met u verder. Proberen via een geestelijke GPS, Gods persoonlijke signaal, met hem verbonden te blijven. Dat moet je leren. Ja? Dat moet je verder leren. Dat is een proces. En daar pluk je alleen maar vruchten van in je leven. Ja? Want dat doet je door allerlei nare dingen op den duur steeds makkelijker heen gaan. Nu misschien nog niet. Maar het komt wel. En dan staat er, Daarom trekken ze door Mysië tot ze de kust bereiken en in Troas aankomen. Daarom trekken ze door Mysië, de kust bereiken en in Troas aankomen. Nou, je kan de rode lijn volgen. En dan zie je dat ze doortrekken. Ze gaan via deze lijn, ze komen bovenaan, hier bij Troas. Hij doet dat aan je aan het denken, Troas. Vraag maar. Nou, dat lag er ook, maar dat was in Troas. We zijn er op een reis naartoe gegaan. En toen had ik in het begin wel die verbinding Troas en Troje. Maar dat is puur verschillend. Want je kan naar de opgraving van Troas, maar je kan ook naar de opgraving van Troje gaan. Maar dat is iets heel anders. Ja? Maar het ligt in hetzelfde gebied, voor de helderheid. Ja? Dus, goed. En ze komen aan in Troas. En Alexandria, Troas, dat is een havenstad. En vanuit Troas varen schepen naar onder andere Griekenland. Ja? Meestal vrachtschepen waar je dan op in kon schepen. Ja, zo heet het. In Troas is al een gemeente, voor de helderheid. En we gaan zo meteen kijken wie daar in die gemeente zit. Maar ik laat je eerst een paar dia's zien. We zijn daar geweest, zei ik al. Het is allemaal voor de aardigheid om gewoon even een inblikje te hebben. Ga ik je even een paar dia's laten zien. Wij kwamen aan bij Alexandria Troas, het autopark. We parkeren. En de bus. Ja, daar kwamen we aan. En dan zie je dat ze zijn nog steeds aan het werk. Hè? Dus ze zijn aan het zoeken en aan het vinden. Maar er staat nog wel het een en ander. Dus dit was Troas. En je zou kunnen denken, is er net een bombardement geweest of zo? Een beetje wrang misschien. Ja, maar dat is niet. Dit hebben ze opgegraven. En de volgende. Gewoon om even een ideetje te krijgen. Nou kijk, hier heeft iemand binnen gewoond. Volgens mij wel. Ja, volgende. Nou, en dan heb ik hier, want ik heb... ik denk, ik moet weten waar die haven was. Zo denk ik dat ook wel, hè. Ik moet weten waar die haven is. En toen hebben zij op een grote heuvel hebben gelopen. Dat ik had hem in een boek, had ik hem gezien, een foto ervan. Dus toen zag ik hem, die staat ook in het boek. Dus heb ik gewoon een foto van gemaakt. Dus hieronder, zeg maar, lag die haven. Want het is archeologisch, hè, dat je niet denkt van, dit was de haven. Precies. Maar dit gebied, hier. En hieronder, als je daar gaat graven, dan kom je nog wel wat tegen. Maar ja, daar zijn de Turken niet zo, ze zijn er wel mee bezig. En ze proberen dat soms, maar dat doen ze niet zo uitgebreid, kan ik je vertellen. Goed, dat is Troas. Vers 9, wat gebeurt? Dat lees je daar. In vers 9, daar krijgt Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeroept, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Heel bijzonder, hè? Vind ik. Dat vannacht, vannacht zo'n visioen krijgt. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat God hier ingrijpt. Ja? Gods persoonlijke signaal, maar het is ook belangrijk, moet je dat ook wel kunnen opvangen. Ja? Dat moet je kunnen opvangen. Maar zo, daar zitten ze helders in. Paulus krijgt 's nachts een visioen in gezicht. En ik denk, visioenen zijn nog steeds belangrijk. Dromen. We hebben het er ooit over gehad met elkaar van een gemeenteweekend. Dromen. Visioenen zien. Joel 2 vers 28 zegt, uw ouden zullen dromen. Waar zitten die ouden die dromen gaan dromen? Hier staat er één. Maar het kan nog meer. Jongelingen zullen gezichten zien. Waar zijn de jongelingen? En waar zijn ze met zijn gezichten bezig? Ja? Ik vraag maar. Ja? En niet zeggen, nee, daar gaat het me niet om. Dat je zegt, daar zijn ze niet bezig, want daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat er staat, daar gaat het heen en daar moet je op richten. Ouden zullen dromen en luisteren naar en hoorden naar. En jongelingen zullen gezichten zien en het zal allemaal prachtig worden. Daar gaat het heen. En dit hoort erbij als je Gods koninkrijk verder door wil laten werken in jouw leven. Dan hoort dit erbij. Die man uit Macedonië, waar is Macedonië ergens? Heb je dat op je kaart te pakken? Het is gewoon vandaag ook een beetje kijken, want hij gaat erheen. Dus dan zie je daar Macedonië staan, bovenaan. Heb je hem? Laatst is er nog een kleine ruzie geweest over Ja, de provincie Macedonië en het land Macedonië. Hebben we misschien wel gevolgd. Nou, dat ligt ook ongetwijfeld daar. Want ik heb daar nog een keer een rondrit gehad. Thessalonica of zo. Ik heb daar een rondrit gehad. En toen zei in de bus, ja, en hier kan je dus afslaan naar het land Macedonië. Maar wij hebben natuurlijk de provincie Macedonië, een aantal jaren geleden hoor. Ja, goed. Nou. Dus, een man uit Macedonië verschijnt hem. Macedonië is een provincie die zich uitstrekt van de Adriatische Zee tot voorbij Filippi. Ja? Nou heb ik me natuurlijk afgevraagd, hoe ziet hij nou in dat visioen dat het een Macedonische man is? We lezen Bijbel, hè? Dus we mogen ook best zulke vragen dan stellen. De diepe vragen, maar dit ook. Hoe ziet hij dat nou, denk je? Dat zou kunnen. Dat is één mogelijkheid. Eerste mogelijkheid zou kunnen zijn dat hij kleding heeft erin gestuurd. Die komt uit Macedonië. Tweede voorbeeld.
Hij staat aan de overkant.
Hij staat aan de overkant. En wisten ze al dat daar Macedonië lag? Weet ik niet. Ze kunnen ook aan het uiterlijk gezien hebben, denk ik. En wat zegt deze man nou? Lezen ze in de tekst mee. Kom over. Ter. Dus dat kan ook. Het zijn drie mogelijkheden. Maar als je zegt, die eerste twee vallen voor mij af, hou je die derde in ieder geval zeker. Dus kom over naar Macedonië. Oh, dat is een Macedonische man. Ja. Ja. Er staat bij, dat wordt geloof ik niet vertaald, ik heb goed gekeken, heb staande. Hij staat. En staande, staande roept hij Paulus toe. En dat toeroepen, daar staat parakalio. En para is boven of erbij. En kalio is roepen. Ja? Dus deze man roept hem erbij. Het woord roep je erbij soms. De Heer roept je door mensen er soms bij. Deze man stimuleert hem. Steek over naar Macedonië en help ons. Oversteken. De zee oversteken. Naar een nieuw gebied gaan. Dat aandurven, wat komt er allemaal op af? Daar Gods geest en zijn woord laten werken. Gods koninkrijk verkondigen. Kan een hele hoop op afkomen. Maar volgens mij gaan ze het doen. Ja? Dat zien we zo meteen. In je leven moet je ook wel eens oversteken. Toch? De zee oversteken. Ja? Heb je de diepte? Door de stormen heen? De verdrukkingen heen, wat weer gebeurd is, wat er misschien mis is gegaan. Er doorheen gaan. Niet in blijven hangen. Anders kom je niet in een nieuw gebied. En nu kom je in een nieuw gebied. Nieuwe mogelijkheden niet krijgen. Nieuwe mogelijkheden benutten voor je leven. En help ons. Dat is ook zo mooi. In Gods koninkrijk leven, dan wil je leren om niet gericht op jezelf te blijven. Om steeds minder gericht op jezelf te leven. Om je daar, dat is een zoektocht, maar toch op te betrappen. Het begint bij mij, zelf. Dus je hoeft een ander niet te betrappen. Maar voor jezelf. Dan richt je op wat de Heer wil doen. Heer, wat laat u zien? Wat laat u horen? Hoe je de ander kunt helpen misschien. Daar moet je wel eens voor oversteken. Moet je wel eens door de zee heen gaan. Als die ander wat misschien wat ongemakkelijker is voor je. En je denkt, laat maar lopen. Ik weet waarover ik spreek. Vind ik ook lastig. Door de zee heen gaan. Om geestelijk door te breken. Om ook geestelijk te helpen. Want die is die ander ook meegeholpen. Als jij toch, hoewel die misschien bijna ontoegankelijk is, toch door die zee heen gaat. Ja? En dat kan in de gemeente, kan je dat lekker toepassen. Ja? Om Gods woorden, om het leven van Hem, zijn werkelijkheid over te brengen aan de ander. Er is ook een andere kant aan deze man die staat, kom over en help ons. Deze persoon aan de overkant, daar staat hij, die vraagt om hulp. Hele simpele vraag. Kan ik dat? Kan jij dat? Ik zit in het volle evangelie en we strijden overal voor en het komt goed. Nee, dat antwoord verwacht ik nou niet. Ja? Ik verwacht of je erover na wil denken. Of je dat echt kan. De ander om geestelijke hulp vragen. Ja? Niet van wil je even voor mij die stoel recht zetten of wil je even dat doen. Ander om geestelijke hulp vragen zomaar hier in de gemeente. Of dat je verlangt naar meer vrede. Dat je dat deelt. Niet populair. Ja, maar ik heb mijn vrede. Ja, dat is, dus dan moet je ergens doorheen, want die ander heeft die vrede ook niet altijd. Ja? Naar meer genezing, naar meer echt leven. Dat verlangen. Je wilt toch als mens gewoon verder ontwikkelen. En dat maak je niet zelf, op jezelf. Daar heb je elkaar voor nodig. Daar heb je hulp voor nodig. Van de Heer. En door elkaar heen. Heer, help me door uw woord. Help me door de gemeente. Door mensen in de gemeente. Om verder te komen in het leven van u. Zo. Hebben we allemaal nog hulp nodig. En het gaat erom, niet alleen of je het erkent. Dat is de eerste hele belangrijke fase. Het gaat er ook om of je er iets mee doet. En dan vind ik het altijd zo mooi. Als Psalm 124 vers 8. Het lijkt bijna een hele afgekloven. Want we weten het allemaal wel. Maar als je dit tot je door laat dringen. En dan zegt. Mijn hulp is in de naam van de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Psalm 124 vers 8. Het laatste vers tenslotte. Lees maar mee, vers 10 van hoofdstuk 16. Als Paulus dit visioen heeft gezien, willen we met één naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaken dat God ons geroepen heeft om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Hè? Willen we vertrekken? Wat is hier aan de hand? Eigenaardig? Hey Ellen, heel goed. Lucas is hierbij gekomen. Die zat in Troas, in de gemeente. En die heeft zich hier bij hen gevoegd. En dat verraadt hij, of dat laat hij zien, want hij zegt niet, ik zat er lekker en toen ging ik mee. Nee, dat kan je alleen maar zien, heb je heel scherp opgemerkt, willen we met één naar Macedonië vertrekken. Ja? Omdat we eruit opmaken. Dus Lucas komt hier bij het reisgezelschap. En ze vertrekken vanuit Troas naar Neapolis, het huidige Cavala. Daarna, nou doen ze daarna, dan gaan ze naar Filippi, over de Via Egnatia. Ja? Als je van Cavala richting Filippi rijdt, dan kan je aan je linkerhand, kan je nog stukken zien, maar die weg die ligt er nog. Hè? En die kan je ook nog lopen als je dat wil, als je denkt, dat vind ik nou interessant om die weg nou ook eens te lopen, die Paulus liep. Vele mensen liepen over de Via Egnatia, want dat was de snelweg naar Filippi. Toen, voor de wandelaars. Van Filippi gaan ze door naar Thessalonica en verder. En ze stichten daar steeds maar weer gemeenten. En later schrijft Paulus aan deze gemeente brieven. Haal ik weer even naar voren. Hey, brieven aan de Filippenzen. Brieven aan de Thessalonicenzen. Dat gaat nou even gaat spelen. Dat gaat levend worden. Even. Zo brengen ze het christendom Europa binnen. En ze concluderen, God roept ons. Die Macedonische man roept ons erbij. Stimuleert ons om. Paulus ziet de roep van God, de oproep van Jezus. Om mensen het evangelie te verkondigen. En hij gaat erop in. En weet je wat nou het interessante is in het volgende leerhuis? Weet je wie de eerste bekeerlingen zijn? Vrouwen, hartstikke goed. Dat zijn vrouwen. En Lucas zegt daar iets mee straks. Maar dat komt volgende keer. Dat wordt nog een heel mooi verhaal. Tot zover. Ik wil nog bidden. En daarna gaan we zingen. Heer Jezus.